Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws. Hallo beste luisteraars, wat fijn dat jullie weer luisteren. Optimaal digitaal, hoe kijken we hiernaar in de huisartsenzorg? Hoe doe je hier goed evidence-based onderzoek naar? En is het dan niet bij publiceren al verjaard? Ik praat erover met bevlogen IOTO Lotte Viret en inmiddels misschien wel bekende huisarts Anne Lohuis, die hier beide onderzoek naar deden in het kader van urine-incontinentie. En ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Nou, hoi dames.
Hoi.
Hoi.
Jullie hebben allebei onderzoek gedaan naar eigenlijk een andere e-health interventie. Toevallig dus allebei bij urine-incontinentie. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Lotte, jij bent vers van de pers. Je gaat bijna promoveren, hoorde ik.
Ja.
Hoe ben je met dit onderzoek in aanraking gekomen?
Ik was dus als hopelijk toekomstig huisarts op zoek naar wat meer verbreding en verdieping. Ja. En toevallig raakte ik in contact met onderzoekers die dit project op hadden gezet. Dus de werktitel Baas over je blaas. Dat is een website met daarop bekkenbodemspieroefeningen voor vrouwen met stressincontinentie. En die website hadden we eigenlijk geleend vanuit Zweedse onderzoekers. Zij hadden daar al RCT's mee gedaan en aangetoond dat dat effectief was. En wij zijn met die website in Nederland gaan kijken of vrouwen daar behoefte aan hadden, of ze dat wilden gebruiken, hoe ze dat gingen gebruiken en natuurlijk ook wat de effecten daarvan waren.
Ja, want in een nutshell, wat kwam eruit?
Nou, wat eruit kwam is dat er heel veel animo voor die website was. We hadden eigenlijk geen idee hoe vrouwen dat zouden bereiken, want ze konden dat zonder verwijzing konden ze daarop komen. En je zag dat dat in korte tijd toch heel veel vrouwen trok. En we zagen dat als vrouwen dat goed gebruikten en wat intensiever, zeg maar, dat dat ook hun klachten verminderde.
Oké.
Ja, dat is denk ik in een nutshell, maar daar gaan we het gast verder over hebben zo.
Super. Hey, en Anne, dan heb ik al eerder geïnterviewd over Urine Control, ook een app over urineverlies. Kun je ook even kort vertellen wat dat bij jou inhield?
Ja, wij hebben dus in Groningen de Urine Control app ontwikkeld.
Ja.
En die behandelt stress, incontinentie, urgency en gemengde incontinentie. En we hebben in een RCT en in een procesevaluatie uitgezocht of die werkt en voor wie. Ja. En dan blijkt dat die effectief is, dus net zo goed werkt als zorg via de huisarts. En dat die €160 per patiënt per jaar bespaart. En verder hebben we nog wat inzichten gekregen in voor wie die dan goed werkt, wat het effect beïnvloedt en wat belangrijk is voor implementatie.
Ja, en daar gaan jullie nu mee verder, toch?
Ja, dat is ons vervolgproject wat nu echt volle toeren draait. Ja,
leuk.
Hij is nu 30.000 keer gedownload. Dus,
Nou, en nu een beetje een zeikvraag, maar waarom urine-incontinentie? Is het omdat er een soort taboe op is? Dat het meer geneigd is om digitaal zorg voor te vragen? Of kunnen jullie daar iets over zeggen? Lotte?
Ik denk dat we daar allebei hetzelfde op zeggen. Dat het een heel groot probleem is. In ieder geval bij zeker 1 op de 4 vrouwen voorkomt. En heel veel vrouwen zoeken daar geen hulp voor. Dus sec genomen zijn er weinig patiënten op je spreekuur waarschijnlijk die urineverlies als reden van komst benoemen.
Ja.
En dat heeft te maken inderdaad met schaamte, maar ook denk ik dat ze denken, ja, het hoort erbij. Ik heb een zwangerschap gehad, ik ben bevallen, ik word ouder.
Ja.
Of ik weet niet wat er eigenlijk precies allemaal mogelijk is aan behandelingen.
Ja, dat is eigenlijk daarvoor het ideale onderwerp.
Ja.
Ik zie het ook weinig op het spreekuur.
Ja.
Inderdaad, misschien dat vrouwen denken van, nou ja, dat springen op de trampoline, dat moet ik gewoon afschrijven.
Ja,
1 op de 4 is natuurlijk heel veel.
Het is natuurlijk ook niet een levensbedreigende aandoening in die zin. Hè? Dus het is een vervelende conditie die je natuurlijk heel erg kan belemmeren. En die ook wel heel veel maatschappelijke kosten op een gegeven moment met zich mee
met name qua incontinentiemateriaal, hè?
Ja. En verder is het denk ik ook goed dat, omdat het geen levensbedreigende aandoening is, omdat patiënten er niet naar vragen, maar ook omdat wij als huisartsen misschien het niet als ons netvlies direct hebben staan. En ik denk dat e-health daar ook een goede rol in kan spelen door het gestructureerd aan te bieden.
Ja. En weet jullie iets over de impact op kwaliteit van leven met zo'n incontinentieklacht?
Ja, die is enorm. Ja.
Ja?
Dus zowel de algemene kwaliteit van leven, maar ook als je kijkt naar specifieke onderdelen van kwaliteit van leven.
Ja.
Vooral ook op seksueel gebied, maar ook op plezier zeg maar halen uit hobby's en zo. Ja.
Ja, dan is 1 op de 4 vrouwen veel. En is het moeilijk om onderzoek te verrichten naar een e-health interventie? En zijn er bijvoorbeeld specifieke zaken die het lastig maakt ten opzichte van onderzoek naar traditionele behandelingen? Ik kan wel wat bedenken, maar...
Ja, het belangrijkste is eigenlijk, een app is geen medicijn. Het is niet een pilletje. Dus nee. De werking ligt niet vast in die pil. En e-health is afhankelijk van het gedrag van de gebruiker, van hoe je de interventie bouwt, van hoe het wordt geïmplementeerd, dus de context. En dat maakt dat het eigenlijk heel complex is. En
je kan het niet dubbelblind doen.
Nee, precies. Nee. Dus het biedt aan heel veel kanten variatie. Dat is ook mooi. Het biedt veel kansen om het echt helemaal optimaal tot de gebruikers aan te passen. Ja. Maar tegelijkertijd biedt dat ook veel ruimte in het onderzoek wat je doet. En daarom is het belangrijk dat je niet... ja, één methode kiest, maar juist verschillende methodes combineert. En ik denk dat onze onderzoeken dat ook heel mooi laten zien. Dat je er van zoveel verschillende kanten naar kan kijken.
Ja, maar het is ook interessant. Eigenlijk zijn er dus twee, eentje in Nijmegen en eentje in Groningen, IOTA-trajecten geweest over e-health applicaties bij urine-incontinentie. Hoe is dat zo ontstaan? Lotte?
Volgens mij, maar toen was ik nog feitelijk geen promovendus, maar zijn er in dezelfde periode inderdaad initiatieven geweest. En ik weet, vanuit Nijmegen is er samenwerking geweest met die Zweedse onderzoeksgroep. Ja. Om die website dus verder te onderzoeken en te bekijken in Nederland. En ja, gelijktijdig is jullie team bezig geweest met het opzetten van die Urine Control Study app. Als ik het zo mag zeggen. En hebben we inderdaad een andere focus gehad van het onderzoek. Dus wij zijn meer op implementatie gericht. En ja, jullie ook trouwens, maar ook meer op effecten en kosteffectiviteit en... Dan doe ik je waarschijnlijk tekort.
Maar in grote lijnen, klopt
ja,
dat
in
zeker.
Grote lijnen is denk ik dat het belangrijke verschil.
En hebben jullie dus meer op gedrag ook, toch? Van hoe gebruiken ze
hoe
het
gebruiken mensen en hoe ervaren ze dat? Ja. Dus. En ik denk nog, wat jouw vraag over wat maakt het nou moeilijk om het te onderzoeken, is wat ik ook wel merkte in het onderzoek. E-health is ook een soort van black box, hè? Dus wij hebben gekeken naar hoe vaak loggen mensen in en over welke periode. Hè? Dus allemaal dat soort data kun je... krijgen, maar je weet nog niet precies wat ze feitelijk met die interventie doen. Dus of ze ook daadwerkelijk die bekkenbodemspieroefeningen doen, ja, dat vulden ze wel in een soort trainingsrapport. Maar dat kun je natuurlijk niet echt aflezen. Nee. En dat is wat Anne zegt met zo'n pilletje, weet je, oké, dat nemen ze in en dan kijk je naar het effect.
Ja. Dus, en dat is ook heel verschillend in ons onderzoek, want jij bent echt de diepte ingedoken naar het gebruik. Ja. Wij hebben juist heel overkoepelend gekeken naar een begin en een eindpunt.
Ja, precies,
en wij kunnen eigenlijk niks zeggen over het gebruik.
Die technologische ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Is het wel verstandig om, ja, een promotietraject is 4 jaar, zo niet langer, om dat dan op e-health te baseren?
Anne, als het onderzoek in de aard vernieuwend is, dan is dat wel heel interessant. Ik denk dat wij allebei apart heel veel geleerd hebben van ontwikkeling van evaluatie en ook van implementatie. En ik denk ook dat wij allebei proberen om die gegevens die wij rondom een app voor urineverlies naar voren halen, om dat breder te trekken. En ik denk ook dat het heel generaliseerbaar is en kan zijn. En als je daar verder onderzoek naar doet, denk ik, kun je dus nog heel veel leren van hoe kun je digitale zorg goed ontwikkelen en hoe kan je digitale zorg goed implementeren. Dus ik denk dat het daarvoor heel interessant is. Maar dan moet je wel, als je onderzoeker bent, echt ook met die blik er naar kijken en zorgen dat je onderzoek doet waarbij je dat dus uitzoekt en niet alleen maar een RCT op een e-health interventie. Ik denk dat je voor effect veel beter in de praktijk kan kijken van wat doet dit met de zorg in de praktijk en daar een procesevaluatie omheen bouwen.
Ja. En dat hadden wij ook in de vorige podcast al een keer besproken. Het is natuurlijk ook al gewoon als huisarts in de praktijk ook fijn dat er op sommige dingen wel echt goed gedegen evidence-based onderzoek is gedaan. Want er zijn zoveel health apps en wij krijgen daar ook vragen over. De meeste worden natuurlijk gewoon zo woep de wereld in gegooid. En dan weet je eigenlijk niet wat het doet en of het hoe er met de data wordt omgegaan. Of het eigenlijk wel betrouwbaar is. Ja. Of dat überhaupt effect heeft.
Mm-hmm. Ja. Ja, zeker.
Het had mij wel leuk geleken in het onderzoek als je eigenlijk veel, dus kortcyclischer kon werken. Dus van, oh ja, hey, dit vinden vrouwen niet fijn of dit vinden ze juist fijn. En we passen de interventie daar ook meteen op aan. Dus dan heb je weer versie 2 die je dan weer...
Mm-hmm. Ja.
Hè, ik denk dat dat wel, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar dat lijkt me wel veel krachtiger of zo en sneller.
Daarmee. Een soort levende onderzoeksvraag of zo. Of dat je die elke keer weer aanpast.
Ja. Ze doen dat buiten de geneeskunde ook al veel meer. In gedragsinterventies en zo. Echt AB-testen en kijken wat dat doet. En dan dus binnen de interventie twee opties aanbieden en kijken hoe mensen daarmee omgaan. Dus als we dat even rinnenvlies moeten bedenken, zeg maar, dan doe je instructies in tekst en instructies in een filmpje. Of instructies in geluid en instructies in een filmpje. En kijk je hoe mensen dat ervaren en hoe ze daarmee oefenen. Ja. Dus dat is meer dat je in de interventie aanpassingen doet en dan kijkt wat het doet en doorgaat met de betere versie en daar weer op verder bouwt.
Ja,
en ik denk dat dat voor e-health wel mooier is dan wanneer je het echt dus als een medicijn in een RCT gaat testen.
Ja, dat je vooraf een onderzoeksplan maakt en dat gewoon van A tot Z uitrolt zonder ondertussen bij te stellen.
Dat hebben wij in onze RCT eigenlijk juist heel erg geprobeerd om de interventie niet te veranderen. Om te zorgen dat je een goede voor-na-test hebt. Maar ja, dat is denk ik niet hoe we het in de toekomst moeten benaderen.
Nee. En ik moet er ook een voorstellen, zo'n onderzoeksproject, volgens mij is ons onderzoeksproject, toen was ik nog niet, zat ik daar nog niet bij, maar was in 2016 begonnen. En het gaat dus over een website. En je komt steeds verder en verder en je denkt, website nu?
Weet je, waarom is er geen app?
Waarom is er geen app? Ik bedoel, dat is al een van de basics en dat krijgen we ook heel veel terug. Hè?
En zijn jullie nou gedurende het traject ook anders naar de waarde van digitale zorg voor de huisartsgeneeskundigen kijken?
Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat onderzoek naar digitale zorg wordt gedaan om ook de nut en de meerwaarde of niet de meerwaarde kunnen laten zien. Ik voel zelf, als ik zo alle resultaten zo afweeg en wat ik ook als huisarts een opleiding merk, dat het gewoon heel belangrijk is dat er wel een zorgverlener bij betrokken is. Hè. Onze website was echt een, zoals je dat dan noemt, een stand-alone interventie. Dus daar hadden reminder mailtjes, maar ik had eigenlijk geen contact met die vrouw die deelnamen. Ja, en toch een heel groot deel viel af. En daarvan hoorde je heel vaak, ja, ik had toch moeite om die oefeningen in te bouwen. Ik heb moeite, of ik heb toch behoefte aan een stok achter de deur voor begeleiding of voor vragen.
Ja.
En ik denk dat daar heel erg de meerwaarde van de zorgverlener mee wordt aangetoond. Dat hoeft niet alleen de huisarts te zijn. Hè, dat kan ook een bekkenfysio of een praktijkverpleegkundige zijn. Of een chatbot. In ieder geval iemand die als een soort stok achter de deur meedenkt en meekijkt.
En bedoel je dan een soort blended care? Dus dat je eigenlijk als zorgverlener zegt als huisarts, bijvoorbeeld back and bone, fysiotherapeut, van nou, ga deze oefening doen met deze app. En dan zie ik je over 3 maanden terug. Gaan we even kijken of het al verbeterd is.
Ja, ik zou veel eerder dan echt, zoals we als huisartsen bij heel veel interventies doen, van nou, laten we eens even over 2 weken of 4 weken kijken van hoe het gaat. Maar inderdaad die vorm. Maar ik denk dat er meerdere opties aangeboden moeten worden. Want er zijn ook genoeg vrouwen die dat wel helemaal zelf kunnen en die dat ook lekker moeten doen. Maar ik denk wel dat daar een nuance in ligt.
Ja, ze komen weer op persoonsgerichte zorg.
En zelf denk ik, ja, wij hebben het nog steeds als stand-alone. Ik ben wel heel erg benieuwd naar wat blended brengt. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook, zit het hem niet gewoon in die vrouwen, zeg, qua motivatie of qua drukte in hun leven? Zou blended daar echt een verschil in maken? Dat vraag ik me af, want er zijn ook genoeg vrouwen die ik wel naar de bekkenfysio verwijs en die eigenlijk om dezelfde redenen niet meer naar de bekkenfysio gaan. Dus ik vind het wel een goede stap om dat uit te gaan zoeken. Ik ben nog niet helemaal overtuigd of dat het verschil maakt of dat het meer aan andere factoren ligt.
En zou het nog kunnen zijn, maar goed, dit is gewoon puur een hypothetische vraag. Ik heb dat ook zelf altijd, als je dan iets hebt besteld of iets klopt niet, dat je op een gegeven moment gewoon echt iemand wil spreken. Ja. Gewoon heel even wat kan vragen.
Ja.
En dat als er bij zo'n healthcare app of een onderzoek, dat je wel iemand een keer kan vragen van, goh, ik loop nu hier tegenaan. Heel veel mensen hebben dat niet nodig, maar
ik denk voor digitale zorg dat het altijd ondersteunend moet zijn. Dus dat het wel opgehangen moet worden aan een systeem in de zorg. Zo hebben wij dat met onze app in elk geval ook gedaan. Dat we aangeven in de app van twijfel je, vraag je huisarts. We hebben ook nu in samenwerking met de bekkenfysiotherapeuten gezorgd dat het linkje naar de bekkenfysio in de buurt komt. Kunnen mensen dat zelf opzoeken als ze twijfel hebben. Dus ik denk dat die brug altijd geslagen moet worden. Ik weet niet hoe het is voor therapie trouw. Daar zit mijn twijfel in. Maar ik denk wel dat het contact met de zorgverlener bij welke digitale interventie dan ook belangrijk is. Want ik heb net de testsessie weer bij Faros gedaan. Vrouwen vinden het ook belangrijk dat hun zorgverlener achter de digitale interventie staat.
Ja.
Dat voelt vertrouwd en veilig en van oké, dit zou misschien voor mij kunnen werken. Dus het is toch ook drempelverlagend als je zorgverlener daarachter staat. Ja.
Het je aanraadt en zegt als je vragen hebt,
precies,
bel me.
En dat is denk ik voor mij ook wat er mijn blik heeft veranderd op digitale zorg. Dus in eerste instantie zag ik het heel simpel van Net als dat medicijn, zeg maar, je maakt een app, je biedt het aan en dan hoeven ze er niet meer heen. En nu zie ik veel meer die interactie tussen patiënt en context en huisarts en digitale zorg. En hoe je dat eigenlijk continu op elkaar moet blijven afstemmen. Zowel voor het effect, maar ook voor de implementatie.
Ja, wat zeg je dat mooi. Ja. Daarop voortbordurend, maar misschien heb je dat al deels verteld, Anne. Hoe denken jullie dat de rol van digitale zorg bij urine-incontinentie zich zal ontwikkelen in de komende 10 jaar? He, dus stel dat er nog 1 of 2 IOTA's komen op dit onderwerp. Ja, hoe ziet het er over 10 jaar uit?
Ja, dat is een goede vraag, hè? Ik denk dat implementatie een langzaam proces is in ieder geval. Mm-hmm. Dus ja. Ik verwacht geen mega grote veranderingen. Ik hoop het wel. Want kijk, die zorg voor urine-incontinentie die moet gewoon echt beter. Dat moeten we ook als huisartsen beter doen. En volgens mij zei Anne dat in het begin, daar kan e-health duidelijk een hele grote ondersteunende rol bij spelen.
Ja.
Ik herinner me ook de interviews die we met huisartsen deden. Die dachten ook, ah, fijn. We hebben iets te bieden. We hebben een nieuw handvat. We hebben niet alleen maar thuisarts.nl. Nou, inmiddels staat jullie app daar ook op. Maar we hebben iets in handen.
Ja.
En dat voelt toch fijn. Dus ik hoop dat onze beroepsgroep de overtuiging ook krijgt dat dit een hele fijne methode is die ze zich ook een beetje eigen gaan maken.
En AI bijvoorbeeld, heeft er nog een rol? Anne?
Ik heb daar nog niet direct een toepassing voor bedacht. Zou je zelf een suggestie hebben hoe we AI hierbij kunnen inzetten?
Nou, ik heb natuurlijk geen onderzoek hierin verricht. Maar ik ging een beetje aan wat jij zei van, ja, we moeten misschien ook in e-health onderzoek meer kijken van, nou, we testen A en B. Oké, B is beter, gaan met B door en doen we weer A en B. Nou, nu is A beter. Dat is misschien iets waarbij je AI wel kan gebruiken.
Ja, dat is zeker een goede oplossing. Ik denk voor inderdaad het persoonsgerichte. Dus je zou bijvoorbeeld verschillende modules in de app kunnen hebben die je bij bepaalde patiënten wel en niet kunt aanbieden of anders kunt aanbieden. Dus dat zou wel zeker heel interessant zijn. Ik denk dat we nu nog heel erg spelen met het bereiken van de verschillende type vrouwen, zeg maar.
Ja.
Maar dat zou je in de app ook kunnen toepassen. Ja.
Ja, en ik denk ook wel aan manieren om die, wat jij ook net al zei, het gaat ook over gedragsverandering. Hè? Dus die bekkenoefeningen of blaastraining, dat moeten ze ook maar net doen op een dag. En nou, vrouwen die je dan bijvoorbeeld geïnterviewd hebt, die zeggen dan ook van, ja, ik vond het echt heel ongemakkelijk als ik een scherm dat had openstaan, baas over je blaas op mijn werk. Of ik kreeg daar een mailtje van, of iemand kon dat lezen. Nou, ik kan je voorstellen dat je dan, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, die reminders krijgt. Of nou ja, op dat soort manieren gepersonaliseerde berichtjes.
En er zal breed best wel veel, met name commercieel, ook heel veel onderzoek zijn gedaan van, nou, hoe zorg je dat mensen aandacht hebben voor die app? Dat ze het blijven doen, dat ze elke soort beloning krijgen. En nou ja, dat soort gedragsverandering. Gebruiken jullie dat ook?
We hebben dat een beetje toegepast in de vernieuwde versie. Maar ik denk wel dat dat iets was geweest, als ik terugblik op het geheel.
Ja.
Dat we de theorieën voor gedragsverandering nog veel beter hadden kunnen toepassen. Maar we zijn, ja, dat merk ik heel erg aan onze app, is echt vanuit academie gegroeid, zeg maar. Dus heel veel informatie bieden in het begin en alles volgens de richtlijn en die stapjes volgen. Terwijl als je in de App Store, we hebben ook gekeken hoeveel er al in de App Store waren. Waren meer dan 130 apps voor urineverlies al in 2015 of zo. En daar zaten ook wel een paar tussen die van de buitenkant er echt heel mooi uitzagen. Dat is gewoon van een hele andere inzichten ontwikkeld, zeg maar. Ik denk dat we daar
meer vanuit de commercie,
precies. En dat is waar onze app, denk ik, nog steeds van kan leren. Ja.
Of met devices. En daar zijn er ook volgens mij heel veel van.
Dat biofeedback, zeg maar. Ik denk dat dat misschien ook nog aanslaat voor patiënten. Hè? Dat doen die backbone fysiotherapeuten volgens mij. Dat ze kijken van, nou, hoe sterk zijn je spieren nu. En dat je dat in je smartphone kan klikken of zo.
Ja, kan meten. Zeker.
Ja, dat bedoel ik met die devices.
Nee, maar dat komt wel.
Die bestaan dus eigenlijk al.
Het zou nog interessant zijn hoe je dat kunt combineren, zeg maar, met een bestaande app.
Ja.
En dan misschien dat we dat nog eens kunnen linken of zo. Maar goed, dat is
dat
heel,
je een soort van dat ding inbrengt als een soort tampon aan je telefoon. En dan kom op, knijpen.
Dat harde Bluetooth kan misschien ook.
Ja.
Ja, en dat is dan wel weer voor de groep vrouwen die denken, hoe moet ik die bekkenbodemspieren aanspannen? Want dat is wel een belangrijke groep die dan op een gegeven moment misschien wel afvalt.
Ja.
Die je daar wel bij kan helpen.
U spant nu de anteriore bekkenbodemspieren.
Ja, nou, ik heb dus in een congres in 2015 of 2016 al gezien dat er zo'n game was. Dat iemand dus zo'n device in had en met aan- en ontspannen je jezelf kon navigeren door een rivier met een kano of zo. En, dus er is al heel veel, er is al van alles. Ja.
Dat je een soort van, ik zie dat wij dezelfde
smartwatch sporthorloge om hebben.
Maar dat je inderdaad zo, je fitnessleeftijd is afgenomen. Dat je een soort van, krijgt van de sterkte van je bekkenbodemspieren. Ja. De kracht van je bekkenbodemspieren is toegenomen. Grappig. Hey, en jij zei nog van, we zijn nu vooral bezig met het bereik. Is er nog iets in nog meer preventie denken? Dus dat je bijvoorbeeld al bij de verloskundige gaat zitten. Zitten daar nog mogelijkheden?
Ja, ik denk dat er echt zoveel mogelijkheden zijn om dit toe te passen.
Ja.
En dat proberen we ook aan te haken. Dus een paar voorbeelden is, nou, met de verloskundige heb ik gepraat. Maar die zijn nog wel heel erg richtlijngericht vanuit de vereniging. Maar waar ik ook mee heb gepraat is bijvoorbeeld drogisterijen. Dus het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. En Plein.nl, dus de online drogist, die noemt urinecontrole nu ook als mensen zoeken naar incontinentiematerialen.
Oh, wat goed.
Ja, dat vind ik echt ook mooi van zo'n bedrijf. Natuurlijk zijn ze ook gericht op verkoop, maar ze willen ook gewoon informeren. En vrouwen die gaan als eerste naar de drogist. Nog voordat ze tegen iemand gezegd hebben of bij een dokter op de stoep staan. En dan is het fijn als ze daar al horen dat je er iets aan kan doen. Dus juist aan die voorkant willen we ook heel graag zichtbaar zijn. En zijn we op zoek naar allerlei soorten manieren om dat te doen. Dus zo Plein.nl vind ik een mooi voorbeeld. Maar ja, op onze website noemen we wel wat meer samenwerkingen. Bijvoorbeeld de website How About Mom. Die hebben veel verhalen voor moeders.
Ja.
En daar wordt hier een controle nu ook genoemd.
Super.
Ja, dus we hebben het niet getest als preventie. Maar ik denk dat de werkzaamheid wel duidelijk is. En dat het daarom belangrijk is om te kijken hoe kan je dit zo breed mogelijk inzetten. En daarnaast kijken we dus bijvoorbeeld met de bekkenfysiotherapeuten. Van hoe kunnen we het bij jullie laten aansluiten. En dat is in de implementatie zo belangrijk dat je breder kijkt dan waar je vandaan komt. En dat je ook probeert aansluiten bij hun agenda.
Ja.
En dat is denk ik iets waar we ook met elkaar over moeten nadenken. Want als wij dat moeten doen, als jullie dat hadden moeten doen, en als weet ik welke nieuwe app zoiets moet gaan doen, dan is het misschien geen urineverlies, maar ja, welke andere klacht dan ook. Ik denk dat we dat als huisartsen misschien ook meer in de hand moeten gaan houden. Bijvoorbeeld kiezen voor een aantal evidence-based apps per klacht en daar een veel beter implementatieplan op
En als
maken.
Die dan op thuisarts.nl komen, dan weet je in ieder geval wat er bewezen is.
Ja, want nu gaat ieder voor zichzelf. Duizeligheid bijvoorbeeld, vertigo, die gaat dan ook bij thuisarts praten en wij praten bij thuisarts. Maar eigenlijk als er één loket is die het kan wegen en die het kan implementeren en die het ook kan aanraden, dan brengen we met elkaar die digitale zorg, zoals wij dat graag zouden zien, een stuk verder.
Mooi. We hebben natuurlijk de app-tip bij een huisarts en wetenschap. Maar eigenlijk zou het dus een soort loket moeten zijn, zeg je.
Ja, dat vind ik, dat zou ik wel mooi vinden. Ja.
Ja. Ja, en daarop inhakend, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe zien jullie de digitale zorg in algemenere zin voor je in de toekomst? Voor de huisartsgeneeskunde dan?
Nou, ik merk nu dat ik zit nu in mijn derdejaarspraktijk en daar wordt veel met digitale zorg gedaan. Dus dan heb ik het met name ook over e-consulten en dat is wel een mooi voorbeeld van dat je niet altijd onderzoek hoeft te doen naar digitale zorg, maar het soms ook gewoon kan doen. Dat ze op een gegeven moment het gewoon zijn gaan doen. Terwijl de tijd er voor een soort implementatiefase, maar dat we heel erg zien dat heel veel ook oudere mensen gebruik maken van dat e-portaal. En dat dat communicatie heel makkelijk maakt en veel sneller. Dus het hoeft niet altijd via de assistent. Ja, dus ik denk dat we veel meer zorgvragen ook wel digitaal kunnen oplossen. Dat denk ik wel.
En zolang, wat jij eerder al zei, er maar een echte menselijke zorgverlener die je kent achter zit, dan is dat denk ik prima.
Ja, en als je het echt doortrekt, zeg maar, denk ik dat digitale zorg, ja, er zijn zoveel initiatieven en op zoveel plekken gaat iedere praktijk er maar gewoon mee aan de slag. Bijvoorbeeld registratie, maar ik denk ook wel apps en ook wel monitoring. En op zich kunnen we dat niet allemaal reguleren of onderzoeken. Maar het is wel belangrijk dat we in de gaten houden wat de impact is in de praktijk. En dat we dus zodra het toegepast wordt, zelf wel beoordelen Doet het echt iets op de druk of doet het echt iets op de efficiëntie? Dus veel meer onderzoek en evaluatie van die dingen in de praktijk. Ja. Daar zou ik wel voor zijn. De ontwikkeling gaat wel door en er zijn ook verschillende partijen die het mooi vinden als de zorg digitaler wordt. Maar niet per se het belang van de huisarts en de patiënt voor ogen houden. Nee, dus nee, het zou mooi zijn als we daar zelf meer grip op houden.
Als ze niet worden overspoeld door allemaal commerciële
initiatieven. Ja, precies. Ik vind het prima als zij iets heel moois aanraden en gouden bergen beloven. Lijkt het me mooi. Er zullen genoeg praktijken zijn die dat wel willen proberen. Maar ik denk dat het goed is dat we bijvoorbeeld vanuit de academie ook aanbieden om die evaluatie dan te laten plaatsvinden. Zodat we samen kunnen wegen of het het waard is om verder in te investeren en onze dagelijkse praktijk naar om te vormen.
Ja, we het willen uitrollen naar de rest van Nederland.
Ja. Ja, ik dacht nog wel een belangrijk punt wat we nog niet genoemd hebben. Hoogopgeleiden, die hebben in ieder geval onze interventie veel gebruikt, volgens mij die van jullie ook. Want jullie zijn nu wel bezig met VAROS ook om het toegankelijker te maken. Ik vroeg me af of je daar al wat inzicht in hebt. Hoe we die groep nog beter, wat lager opgeleide, minder digitaal en gezondheidsvaardige mensen wat meer kunnen bereiken.
Ja, VAROS die biedt al. Wij doen echt een intensief test- en leertraject, waarbij we zelf ook heel erg leren van hoe moet zo'n interventie nou werken. Nou, wij hebben echt enorm veel aanpassingen gedaan in tekst, in beeld, in doorstroom in de app. Dus je moet ze echt betrekken vanaf het begin om te zorgen dat het past. En VAROS geeft er ook goede handvatten voor. Daar hoef je als ontwikkelaar niet per se zo'n test- en leertraject te doen. Maar je kan al wel heel erg inspelen op wat zij als handvatten bieden. Ja, wat ik merk is, als ik met een taalambassadeur aan het testen ben, dan zijn ze toch geneigd om de huisarts eerst te vragen van werkt dit? Zelfs als het flyertje stroomgratis en vrij beschikbaar is, willen ze alsnog van hun huisarts weten hoe het werkt. En ook,
wilt de patiënt dan die het gebruikt?
Ja, de patiënt die heeft toch iets meer begeleiding nodig in het opstarten daarvan, denk ik. De implementatie gaat niet zo vanzelf als dat bij hoger opgeleiden zou gaan. Dus daar moeten we echt aandacht voor blijven houden. Dus zowel in de ontwikkeling als in het aanbieden. Ja. Je kan ze wel goed in meenemen, denk ik. Maar dan moet je dat wel heel bewust doen.
Ja, het is vooral ook het bereik, denk ik, hè?
Ja, aan de andere kant, wie heeft nou het meest gemengde bereik, dat is wel de huisarts.
Ja,
dus
zeker.
Ik denk dat je als huisarts vooral niet een vooroordeel moet hebben over of iemand het kan gebruiken. Ja. Maar dat de ontwikkelaar dan wel moet zorgen dat de ontwikkeling daar klaar voor is.
Ja.
En dat je dan als huisarts juist misschien net dat extra stapje moet zetten voor die patiënten die extra hulp daarin kunnen gebruiken. En daar zijn dan wel weer de klik en tik in de bibliotheek voor. En nog andere initiatieven waarschijnlijk in je eigen gebied, waar je misschien mee kan samenwerken als praktijk om te zorgen dat die drempel laag blijft.
Ja, dat je bij wijze van spreken in de spreekkamer even op de telefoon van de patiënt even installeert samen. En dan zeg ik kijk en dan klik je hierop. En dan
precies.
Ja.
Ja, want nu door dat traject weet ik ook, ik stuur zoveel thuisartsbrieven nog tijdens het consult. Van lees het nog even door. En nu vraag ik altijd eerst, van gebruik je je mail? Vind je een brief fijn? En dat zijn eigenlijk al vragen waar ik eerder nooit bij stil stond. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ik vind het zelf moeilijk, maar ik vraag daar hulp bij. Als je al denkt, diegene gaat dit niet begrijpen, dan is het niet zo dat je het moet laten. Maar dan zetten we dat extra stapje, denk ik, beter.
Ja, mooi. Hetzelfde geldt denk ik ook voor de aanname dat het voor ouderen niks is.
Nou, dat laat ons onderzoek zien.
Ja, precies. Hè? De huisartsen die we interviewden, die gaven aan van dat is niks voor de ouderen. Dat bedoelde ze misschien de 80-plussers, maar dat hebben ze niet gevraagd. Maar je zou misschien denken dat het voor onze leeftijd, dus de jonge vrouwen, gezin met jonge kinderen, altijd druk en werken en dat dit ideaal past. Maar we zagen eigenlijk dat die groep eerder afviel. Dus dat juist die 50-plusser, die maakte het juist verder af. En ik wil niet zeggen dat dat ouderen zijn, want daar beleef je misschien mensen mee, maar ja, dat...
En dan bedoel je boven de 60 of...
50-plussers.
50-plussers.
Ja, dus die waren meer geneigd om het programma af te ronden dan de 50-minners.
Ja. Nee, dat bedoel ik. Die hebben wel weer meer tijd.
En misschien ook meer focus en meer motivatie.
Ja.
En zij hebben eerder misschien al ervaring gehad met de bekkenfysiotherapeut. Dat liet ons onderzoek en jullie onderzoek ook wel zien, hè? Dat eerdere ervaring al maakt. Ik denk dat je dan snapt, oké, maar ik wil ook niet meer terug naar die bekkenfysio, dus ik ga dit wel doen. Maar als je die ervaring nog niet hebt, denk je, oh, wat een gedoe elke keer, die oefeningen. Ik denk dat dat een rol heeft gespeeld.
Ja.
Er zijn best wel wat factoren waarvan je denkt, oh, dat zou misschien niet werken, terwijl het juist wel tot beter effect leidt.
Interessant, Maar dan even een blik op de toekomst. Hoe gaat het met Baas over je blaas en Urine Control? Nou, gaat het er verder mee?
Ja, nou nee, Baas over je blaas kan ik helaas toch wel een beetje kort over zijn. Dat die ophoudt te bestaan. Hij hangt nog in de lucht, maar hij is al heel lang gesloten voor deelname. Want het is alleen voor het onderzoek gebruikt. De website is in bruikleen geweest van onderzoekers uit Zweden.
Ja.
Dus we kregen toestemming voor onderzoek. En we hebben wel samen ook gekeken van zijn er mogelijkheden om die website bij een partij onder te brengen. Nou, dat wilde men wel, maar we waren niet echt toegestaan om daar inhoudelijk aanpassingen aan te doen. Ja, en dat is natuurlijk heel erg zonde als je net lang onderzoek hebt gedaan.
En allemaal data van
precies. Werkt. En ja, we hebben het ook over en een klein land als Nederland, waar gewoon een hele mooie, zo'n app als Urine Control is gemaakt door collega's die verder mee ontwikkeld zijn. Dus sta ik ook gewoon volledig natuurlijk achter. En dan ga je niet nog iets bouwen of verder invoeren. Dat lijkt me ook zonde van verdere investering. Dus dat. Ja. En dat is natuurlijk voor mij als onderzoeker ook jammer, want ik ben daar jaren druk mee geweest.
Ja.
Maar dat is ook hoe het loopt, ook in implementatie. Ik denk dat het gros eigenlijk sneuvelt en dat er gelukkig ook successen zijn.
Ja. Maar, een beetje zoals onderzoek aan zich, hè? Ja.
Ja, precies. Ja. Het heeft gelukkig wel heel veel nuttige kennis opgeleverd, dus ik hoop daar op deze manier ook aan bij te dragen.
Zeker, ja. En bij Urine Control, Anne?
Ja, Urine Control is nu heel erg druk bezig met implementatie. En ook op zoek naar duurzame financiering en allerlei andere uitdagingen die zich aandienen. Als je wil dat zoiets ook langdurig blijft bestaan.
Ja.
Dus dat brengt weer hele andere uitdagingen met zich mee. En ik denk ondertussen kunnen we juist heel veel leren van de resultaten van het onderzoek van Lotte. Bijvoorbeeld over gebruik. Ik denk dat we daar in de toekomst nog de app weer verder mee kunnen verbeteren. Dus in die zin versterkt het Urine Control ook enorm. Ja,
mooi. Hey, nou, we hebben veel interessante dingen gehoord, denk ik. Ga ik eens even kijken of ik dat kan samenvatten. Wat ik van jullie begrijp, hè, stel dat er bijvoorbeeld jonge huisartsen luisteren, denken, ik wil hier onderzoek naar doen. Als je onderzoek doet naar e-health in de huisartsgeneeskunde, doe dan een dynamisch onderzoek die je telkens kan aanpassen met korte cycli, begrijp ik van jullie. Vroeg de patiënt betrekken, ook met name VAROS voor laaggeletterdheid inschakelen. En ook breed kijken naar gedragsverandering, hadden jullie ook geleerd, hè. Wat werkt er? De aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, ook beloning en motivatie. Gewoon alles wat werkt meepakken. Maar eigenlijk de droom voor de toekomst is dat er toch een soort e-health loket. Of loket is misschien een beetje abollig, maar een platform is voor ons als huisartsen. Die geschikte apps linkt aan standaarden bijvoorbeeld. Ja, wellicht van het NAG. Ik weet niet, zijn er al balletjes voor opgegooid? Mag je daar iets over zeggen?
Een structureel balletje niet, vanuit mijn kant in elk geval. Maar ik merk dat e-health gaat veel sneller dan richtlijn aanpassingen en ontwikkelingen. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar een oplossing in vinden. In de implementatie is thuis het al heel belangrijk. Het is eigenlijk een soort verlengde richtlijn bijna.
Ja.
Maar ik denk wel dat dat iets is wat we goed op moeten kunnen pakken. En er zijn verschillende initiatieven in Nederland. Ik denk dat we daar samen in kunnen werken om te zorgen dat dit in de toekomst gaat veranderen.
Ja. Dat het vorm kan krijgen. Ja. Dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Maar ik zou het wel heel handig vinden. Het is zo'n woud van allerlei e-health dingen. En dat ik bijna een soort NAG-stempel op zit. Van nou, dit raden wij aan bij deze klacht.
Ja.
Het zal mij wel richting geven, zeg.
Ja, en ik denk dat het belang ook van het NAG hierbij betrekken is dat we dan ook alle collega huisartsen ook meekrijgen om dat ook echt te gaan gebruiken. Want ik denk de belangrijkste struikelblokken voor een huisarts, als je vraagt van, goh, zou je dit gebruiken? Ja, maar is het wel bewezen effectief?
Mm-hmm.
Nou ja, dat blijkt. hè? En ja, maar het is niet voor iedereen geschikt. Nou, daar hebben we denk ik ook wat over laten weten vanavond. Dat dat juist soms anders ligt. Hè? En dat zijn denk ik hele belangrijke drempels om weg te nemen. En ik hoop dat de collega's ervoor openstaan om die te overwinnen.
En soms is het ook gewoon onbekend maakt onbemind.
Zeker,
zeg maar.
Ja, dat snap ik ook wel.
Dit is misschien heel gênant. Ik ben natuurlijk ook helemaal niet zo heel oud. Maar ik heb ook nog van Anne moeten leren dat je de thuisartsfolders kunt mailen. 2 jaar geleden was dat volgens mij. Goed, tegenwoordig doe ik altijd de QR-code. Gaat nog veel sneller.
Oh. Ja.
Die ken je wel, toch Anne? Luisteraars, QR-code. Ja, dat gaat in 1 seconde de patiënt dan de
folder.
Dat
ga ik wel echt proberen.
Ja, dat is echt handig. Hey, dames, heel erg bedankt. En ik heb weer veel geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. En op een NAG-keurmerk voor e-health toepassingen in de toekomst, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
Goed idee.
Dank je wel.
Ja. Bedankt. Dag.
Doei.
In deze podcast bespraken we onderzoek naar digitale zorg in de huisartspraktijk. Met Ayoto Lotte Viret van Baas Over Je Blaas en huisarts Anne Lohuis van Urine Control. Ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Volgende week kunnen jullie de podcast over endometriose beluisteren. Graag tot dan. Heb je een vraag of wil je reageren? Mail je reactie naar redactie@nhg.org.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!